voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen zijn psalm 35, vers 1 en 13. Psalm 52, vers 6 en 7. Psalm 124, vers 4 en Psalm 16, vers 1. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. De te zingen psalmen zijn Psalm 35, vers 1 en 13. Psalm 52, vers 6 en 7. Psalm 124, vers 4 en Psalm 16, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen deze middag ons samen zijn voortzetten door met elkaar te zingen uit de 35e psalm. En daarvan het eerste zangvers en het 13e, het laatste, psalm 35, het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheren. Ga mijn bestrijder een tocht te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken. Om hun gevreesd geweld te fnuiken, belet aan de optocht. Treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. En ook het laatste, 13e, laat vrome juichen. De allentijd om mijn gerechtigheid verblijdt die lust die jij vernooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen. Verheerlijkt zij de hoogste God. Hij schenkt zijn knecht een vreedzaam lot. Dan meldt mijn tong met diep ontzag uw recht, uw lof, de ganse dag. Het is het eerste en het laatste vers van de 35e psalm.
Thank you.
schriftlezing voor dit middaguur vindt u opgetekend in het Oude Testament. En wel in het tweede boek van Samuel, daarvan nader hoofdstuk 9. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit 2 Samuel, hoofdstuk 9. En daar zal u worden voorgelezen vanaf het eerste tot het laatste, het 13e vers. We noemden u 2 Samuel 9, de versen 1 tot en met 13. Maar deze middag doen we ook met de kerk van de reformatie, belijdenis. En we wilden dat deze middag doen met artikel 10 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En aldaar heeft Guido de Bray beleden aangaande dat Jezus Christus de waarachtige en eeuwige Zoon Gods is.
Wij geloven dat Jezus Christus na zijn goddelijke natuur de enige geboren Zoon Gods is, van de eeuwigheid geboren, niet gemaakt, nog geschapen. Want alzo zou hij een schepsel zijn. Maar eens wezens met den Vader, mede eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelfstandigheid des Vaders en het afschijnsel zijn heerlijkheid, hem in alles gelijk zijnde, dewelke is Gods Zoon, niet alleen van die tijd af dat hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid, gelijk ons deze getuigenissen leren, wanneer zij met elkaar vergeleken worden. Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen en de heilige Johannes zegt dat alle dingen zijn geschapen door dat woord, het welk hij God noemt. De apostel zegt dat God de wereld door zijn Zoon gemaakt heeft, insgelijks dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Zo moet dan degene die genaamd wordt God, het woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen door hem geschapen werden. En daarom zegt de profeet Micha, zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En de apostel, hij is zonder begin der dagen en zonder einde des levens. Zo is hij dan de ware, eeuwige God, de Almachtige, de welke wij aanroepen, aanbidden en dienen. En David zeide, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba, en zij riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem, zijt gij Ziba? En hij zeide, uw knecht. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot een koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zei tot een koning, zie, hij is in het huis van Macher, den zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Macher, den zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, den zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mephibozet. En hij zeide, zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zei tot hem, al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik den zoon uw heren gegeven. Daarom zult gij voor hem dat land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoon uw heren, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Ziba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziba zeide tot een koning, na alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mephibozet eten aan mijn tafel als een van des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba wonen, waren Mephibozets knechten. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan de koningstafel, en hij was kreupel aan beide zijn voeten.
Gemeente, we willen samen voorafgaand nog met elkaar zingen uit de 52e psalm zesde en zevende vers, 52, 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots. Op zijn gunst mij toegezeid. Vertrouw ik in de eeuwigheid en zevende mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. 6 en 7 van 52. gemeente, wij willen deze middag met elkaar vervolgen met Heidelberger Catechismus. En we zijn samen toegekomen aan zondag 13. Zondag 13 dus van de Heidelberger Catechismus. Dat betreft de vragen en antwoorden 33 en 34. En zoals u dat gewoon bent, zal ik ze ook vanmiddag weer voor u voorlezen voor eerst. Daar wordt gevraagd in zondag 13, vraag 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het antwoord luidt: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon Gods is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Antwoord: omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Gemeente, het gaat dus deze middag in zondag 13 over Gods enige geboren zoon, onze Heere, zo staat er in mijn boekje boven geschreven. En we worden dan vanmiddag eigenlijk bij een drietal zaken bepaald. In de eerste plaats zien we de eeuwige zonen Gods. Dat is het eerste gedeelte immers van vraag en antwoord 33. De eeuwige zonen Gods. Ten tweede worden we bepaald bij de aangenomen kinderen Gods. Dat is eigenlijk het tweede gedeelte van antwoord 33. Dus de aangenomen kinderen Gods. En ten derde zien we vanmiddag de bevrijde kinderen Gods. Vraag en antwoord 34, laten ons daar iets van de rijkdom en van die heerlijkheid van Gods kinderen zien. Dus het gaat vanmiddag, zei ik, over Gods enige geboren zoon, onze Heere. Ik zei drie gedachten in de eerste plaats, dus de eeuwige zonen Gods, de aangenomen kinderen Gods en ten derde de bevrijde kinderen Gods. En gemeente, als we dan zo zondag 13 voor ons hebben liggen, ik zei het, dan is dat natuurlijk eigenlijk weer het vervolg van dat wat wij reeds in de achterliggende tijd met elkaar zo wat hebben mogen overdenken. En dan bevinden wij ons in die 12 artikelen, nog maar eigenlijk in het begin daarvan. En gaat het ons eigenlijk natuurlijk in die eerste artikelen erom, ja, wie de Heer Jezus Christus is. Zijn namen zijn ons voorgesteld. U kunt het zich ongetwijfeld nog herinneren hoe Zacharias Ursinus ten eerste de naam van Jezus heeft voorgesteld. In zondag 11. Dat hij ons zalig maakt van al onze zonden. En vervolgens heeft hij die rijke en volle betekenis van de naam van Christus voorgesteld. Want hij was immers gezalfd door God de Vader tot profeet, tot priester en tot koning. O, wat hebben die namen uiteindelijk een heerlijke rijkdom mogen vertolken. Wat ligt er toch in dat kostelijke leerboek van de Heidelberger Catechismus, geliefde vrienden, veel onderwijs. En wat is het ook steeds maar weer nodig om bij dat onderwijs bepaald te worden. En als u een kruimeltje genade in uw leven hebt mogen ontvangen, dan geloof ik dat u na de Bijbel toch ook die Heidelberger Catechismus als het ware wel aan uw borst hebt leren drukken. Dat is u een schat geworden. Dat is het schatboek van de kerk, zo heet Zacharias, zo zien ze daarom ook bewust genoemd. En dan, geliefde, gaat het natuurlijk vanmiddag weer verder met die namen. Want die namen, ja, die zijn, ik moet weer denken aan waar we onlangs met elkaar bij hebben stilgestaan. Die naam is als een olie. Weet u het nog, het ooglied? Een olie die uitgestort wordt. En daarom hebben nu de maagden lief. Ja, en daarom heb ik vanmiddag maar weer geliefden die allerkostelijkste psalm opleren. Opgegeven die we zo met elkander mochten opzingen. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Toen dacht ik een ogenblik zo in de achterliggende dagen, wat is toch een kostelijke zaak dat we nog eens weer die andere namen ook mogen overdenken. Want het gaat natuurlijk vanmiddag hier in zondag 13 over die andere namen. Ik zou eigenlijk moeten zeggen nog twee namen. Al zal er misschien wel een jongen of een meisje vanmiddag zeggen, dominee, zegt u dat nou wel goed? Ja, tuurlijk, het gaat vanmiddag over de naam van Heere. Dat is inderdaad zijn naam, maar als er nou die andere aanduiding van hem gegeven wordt, Gods enige geboren zoon, kun je dat nou zijn naam noemen? Nou, in die zin zou ik jullie natuurlijk wel gelijk moeten geven. Dat is op zichzelf genomen natuurlijk niet echt een naam, maar het is wel een benaming. Of zal ik het nou vanmiddag zo weer proberen te zeggen? In
die benaming legt ook iets van zijn wezen verklaard. En daarom heeft Zacharias en Zinus het natuurlijk ook zo genoemd. Gods enig geboren zoon, onze Heer. Ach, Zinus wordt er niet moe van, geliefden, om het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus voor te stellen. In al zijn heerlijkheid. En in al zijn schoonheid. En ook in al zijn gepastheid. En wat liggen er een diepte in verklaard? Ja, dat is natuurlijk ook al als het gaat over wie nou de zoon van God is voor God de Vader. We gaan vanmiddag over Gods zoon, over Gods enige geboren zoon. Ja, dan is dat eigenlijk zulke grote verborgenheid. Het gaat natuurlijk, als God het geeft de volgende keer in zondag 14, ook over Gods zoon. Maar dan natuurlijk over Gods zoon, zo die gekomen is in de tijd op aarde. Toen hij de menselijke natuur heeft aangenomen. En die menselijke natuur, dat is natuurlijk ook zulke verborgenheid. God geopenbaard in het vlees. Zo heeft Paulus geschreven aan Timotheus. Die verborgenheid, die is groot. Want wie kan dat nou verstaan? Dat toch God de menselijke natuur heeft aangenomen. Ik bedoel, dat God zijn zoon op aarde heeft gegeven. Dat Christus Jezus mens is geworden. De zoon van Maria, de zoon van Jozef en Maria. Hoewel die natuurlijk niet geboren is uit de man. Maar geworden is uit de vrouw, ook geworden is onder de wet. Met dat doel natuurlijk opdat hij degene die onder de wet waren zou verlossen van de vloek der wet, zo schrijft Paulus in de Galatenbrief. Maar geliefden, ik zei, die menselijke natuur, de menswording van Christus, dat is een diepe verborgenheid. Daar staat ons verstand tot moedig bij stil. Luther zong er, toen hij er enig zicht op kreeg, in de verwondering van weg in zijn stoel. Hoe kon dat nou geschieden? God op aarde, God gelegd in de kribben. Een mysterie. Een verborgenheid. Maar geliefden, als we vanmiddag bepaald worden in zondag 13 bij de Zoon van God, bij de eeuwige Zoon van God, bij de eeuwig geborene Zoon des Vaders, ja, dan staan onze gedachten natuurlijk ook wel ontmoedig stil, want wie zal dat nou kunnen vatten? Dat Christus Jezus, Gods Zoon, genaamd wordt. Ja, we lezen dat natuurlijk wel vaker in de schrift. Dat God zonen heeft, zonen en dochteren heeft. Dat lezen we natuurlijk zelfs van de engelen. Ik moet altijd maar weer denken in dat verband aan dat kostelijke boek Job. Hoewel dat natuurlijk wel zwaar is om te verstaan. Dat zult u wel met me eens zijn, denk ik. Maar in dat boekje Job worden ook de engelen van God genaamd als Gods zonen. Als de mensenkinderen. Want toen God de hemel en de aarde gegrondvest heeft, toen zongen de morgensterren en de kinderen Gods, zo lezen we in het 38e hoofdstuk, die juichten. Dus die engelen, zei ik, die geschapen engelen, die worden ook Gods zonen, Gods kinderen genaamd. En als Gods zonen bijeen waren, lees ik in datzelfde boek van Job trouwens in dat eerste hoofdstuk, dan staat daar ook dat de Satan bij hen kwam. Dus als die heilige engelen voor de troon in de hemel zijn, komt Satan daar uiteindelijk met dat doel om Job aan te klagen. Maar zij, de engelen, worden ook Gods zonen, Gods kinderen genaamd. En als u enige maat in de schrift thuis bent, en ik weet dat dat toch van velen van u wel mag gelden, ja, dan weet u natuurlijk ook dat de mensenkinderen Gods zonen worden genoemd. Ik moet altijd maar weer ook in dit verband denken aan dat bijzondere geslachtsregister in Lucas 3. U weet wel, die lange lijst met namen, dat vind je natuurlijk in Matthäus 1. Je vindt dat in Lucas 3. En nou ja, laat ik het nou vanmiddag nog eens een keertje mogen zeggen, geliefden. Sla dat nou niet over als u thuis moet lezen. We zijn daartoe zo gemakkelijk geneigd, want al die moeilijke namen, wat dient dat nou, wat voegt dat nou toe? Wat kunnen we daar nou uit leren? Nou ja, daar staan natuurlijk toch altijd weer opmerkelijke en diepe zaken in verklaard. Ook wel juist, zei ik, als het gaat over het Lucas-evangelie, dat derde hoofdstuk. Dan lezen we uiteindelijk ook aangaande de zoon van Enos. Dan lezen we dat ook Enos een zoon gewon. En dat Enos zijn zoon genaamd werd uiteindelijk ook Adam. En Adam was ook de zoon van God, zo kunt u daar lezen in dat Lucas-evangelie. Dus ik zei ook Gods kinderen, God, mensenkinderen, worden ook Gods zonen genoemd. Ik zei in het Lucas-evangelie, in dat geslachtsregister, als ik nog met u denk ook aan, nou ja, dat eerste Bijbelboek natuurlijk, het zesde hoofdstuk, dat is die geschiedenis van Noach, weet u nog? Dan kunt u het daar ook lezen, dat de zonen Gods, dat waren, we zouden zeggen, de nakomelingen uit Zet, zich hebben vermengd met de kinderen Gods, met heidense vrouwen. Dus ik zei, de mensenkinderen worden in de schrift ook zonen Gods genoemd. Net als die heilige engelen, maar het gaat hier vanmiddag natuurlijk, gemeente, over Gods zoon. Christus Jezus, die in de volheid destijds op aarde is gekomen, maar reeds van de beginnen af Gods zoon is genaamd geworden. Heel de schrift staat er vol van. En dan zou ik natuurlijk vele schriftplaatsen kunnen aanwijzen. Ik voel er eerlijk gezegd gemeente ook wel eens de behoefte toe om dat zo wat te doen. Waarom? Om u nou een hoofd met kennis te geven alleen. Nou, de kennis maakt opgeblazen. Maar gelijkertijd toch ook wel weer, zou ik willen zeggen vanmiddag, het is ook wel weer nodig. Want mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Wij moeten ook in de waarheid worden onderwezen. En al de schrift is van God ingegeven en is, weet u nog, nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot straffing. Maar geliefde, dan zien we op zoveel plaatsen dat God zijn zoon gegeven heeft in de wereld. Ik denk aan Gabriel toch? Hoe hij gekomen is tot Maria, die ondertrouwde vrouw van Jozef. En haar gezegd heeft gezegend onder de vrouwen. Want ge zult bevrucht worden. De Heilige Geest zal over u komen. En dat heilige wat uit u geboren zal worden, dat zal Gods zoon genaamd worden. Nou, daar ziet u het, geliefde, zo heel kennelijk, heel duidelijk. Dat de Zoon van Gods Christus Jezus in de wereld is gekomen. En daarom dus ook Gods zoon genaamd wordt. Ik zou natuurlijk ook al die andere plaatsen kunnen aanwijzen. Maar als ik nou nog twee plaatsen mag noemen, heel kort misschien. Ter verduidelijking hoe God zelf getuigenis heeft gegeven dat zijn zoon, de Heer Jezus Christus, op aarde was. Dan zegt hij dat natuurlijk bij de Jordaan, ten tijde van de doop door Johannes de Doper. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En als die enige tijd later met de discipelen op de berg de verheerlijking is, gaat opnieuw de hemel open. Zouden we zeggen, gaat God opnieuw getuigenis geven. Aangaande zijn zoon. Het wezen van zijn zoon. Want dan zei hij het opnieuw eigenlijk. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Kijk, geliefde, dat heeft God de Vader zo willen bekendmaken. Dat Christus Jezus zijn enige en eeuwige natuurlijke zoon was. Een eeuwige zoon. Want eer de wereld was, was God. Was God de Vader, was God de Zoon en was God de Heilige Geest. En God de Vader, geliefden, heeft zijn Zoon, nou ja, niet geschapen. Maar hij heeft hem gegenereerd, zo zeggen we, voortgebracht. Nou ja, als u me nou zou vragen, hoe is dat nou gegaan, dominee, dan moet ik u weer eerlijk maar bekennen vanmiddag, dat ik daar eigenlijk geen uitleg over zou kunnen geven. Wat als een goddelijk werk geweest dat ons verstand ver te boven gaat. Dan staat ons verstand met eerbied gezegd stil. Weet u wat Eugenius ergens zegt? Als hij over deze dingen spreekt, een en ander maal in zijn catechismus, verklaring. Dan zegt hij eigenlijk, dat gaat ons verstand ver te boven. Wij hebben dat eigenlijk alleen in geloof aan te nemen. Alleen het geloof kan daar ja op zeggen, het verstand staat stil. Maar geliefde, de Bijbel is natuurlijk een geloofzaak. En als er nou gezegd wordt dat Christus Jezus de eeuwige zoon van God is, de natuurlijke zoon van God is, dan hebben wij dat te erkennen, ten volle te erkennen. Ik zou natuurlijk nog vele plaatsen kunnen aanwijzen, om dat allemaal te gaan bewijzen. Ik zou er niet moe van worden, maar omwille van de tijd, geliefde, laat ik dat vanmiddag maar een beetje achterwege nou. Want misschien is er juist ook wel nu al eentje in ons midden, van onze jonge mensen of een man of vrouw, die zich zo stilletjes dan nu afvraagt, ja dominee, maar waarom vertel je dat allemaal? Is dat nou zo nodig? Dat we dat nou allemaal weten? Dan zou ik toch willen zeggen, gemeente, het is zo noodzakelijk dat we ook de leer die is naar de godzaligheid onderwezen krijgen. Daarom hebben onze vaderen, dat weet u natuurlijk ook ten tijde van de Duitse synode, bevolen dat er in de tweede dienst die Heidelbergse catechismus steeds weer opnieuw zou worden uitgelegd. Waarom? Nou, gemeente, omdat onze vaderen heel duidelijk hebben gezien welk een kostelijk onderwijs erin is. En dat die leer die is naar de godzaligheid ook de leer aangaande de twee naturen van Christus, ook de leer aangaande de godheid van de Heer Jezus Christus, moet worden voortgebracht. En waarom is dat zo nodig? Nou, geliefden, omdat we anders gaan dwalen. En als we gaan dwalen, als we gaan redeneren, als we de reden gaan eren, ons verstand gaan volgen, dan raken we het rechte zicht op de schriften kwijt. Kijk, dat is gebeurd in de kerkgeschiedenis. En dan denk ik natuurlijk weer met u aan de eerste tijd. In de tijd zo van die derde, vierde eeuw. Toen Arius, die naam kent u ongetwijfeld. Maar toen Arius ook juist de godheid van de Heer Jezus Christus in twijfel heeft getrokken. Hij kon het met zijn verstand ook niet vatten. Meende ook nog wel wat schriftplaatsen aan zijn kant te kunnen vinden om die twijfel te staven. En toen heeft hij eigenlijk gezegd, nou ja, de Heer Jezus Christus is wel Gods zoon, maar hij is niet de eeuwige zoon. Hij is in de tijd geboren uit Maria. Maar hij is niet Gods eeuwige zoon. Dus hij ontkende de godheid. Nou ja, die dwaling is al de eeuwen helaas doorgetrokken. Die komen we nog in onze tijd tegen. Ik weet niet of u ze wel eens hier in Vriezenveen hebt ontmoet. Ik heb ze eerlijk gezegd in dit half jaar dat we in Vriezenveen wonen nog niet zo tegengekomen. Maar vroeger in Genemuiden maar al te vaak. In Doornspijk even zo. De Jehovah-getuigen. Kijk, die bellen aan de deur en die proberen nog u onderwijs te geven vanuit het woord. Maar geliefde, ik zou eigenlijk willen zeggen dat is de duivel op klompen. Want hij probeert u te misleiden. Ook door zulke dwaalleer. En als u nou niet zo bijbelvast bent. Ik bedoel, als u nou niet zo in de schriften thuis bent. Dan kunt u misschien maar beter de deur sluiten. Maar ze zijn er eigenlijk altijd op uit. En als u dat nou weet, kunt u met ze in gesprek gaan. Maar ze zijn er eigenlijk altijd op uit, geliefden. Om nou de godheid van de Heer Jezus Christus te ontkennen. Opnieuw zegt u misschien, ja maar dominee, waarom vertel je dit nou allemaal vanmiddag? Ach, geliefde, eigenlijk nou alleen maar hierom. Opdat ik nou zo van harte zou toewensen aan jong en oud. Dat je nou zo niet alleen met uw verstand overtuigd zou raken van de godheid van de Heer Jezus Christus. Maar boven alles ook zielsbevindelijk mocht weten waarom die nou God is. Want kijk, als die nou geen God zou zijn. Geliefden, dan was heel het fundament onder de leer van de godzaligheid weggerukt. Want juist in het gegeven dat de Heer Jezus Christus Gods eeuwige en enige geboren zoon is, zijn natuurlijke zoon is, daar klopt nou het hart van het evangelie. Op welke wijze zegt u nou hierin? En dan denk ik maar weer aan die bekende tekstwoorden uit Johannes 3, die kent u ook allemaal. Dat nou al zo lief God de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, hoort u het, gegeven heeft. Niet gespaard heeft, maar gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft het eeuwige leven zou hebben. Maar geliefde Christus Jezus is in de wereld gekomen. Om de zondaren zalig te maken. Ik zei, dat is de kern van het evangelie. Daar klopt het hart van heel de christelijke religie. Dat is eigenlijk, geliefde, de grondslag, dus de oorsprong van de zaligheid. Nou ja, zou ik daar nou vanmiddag bij wijze van spreken eens een dikke streep onder mogen zetten? Dan begrijpt u ook waarom de Heidelbergse catechismus dan vervolgens vraagt. Maar ja, waarom worden wij nou ook Gods kinderen genaamd? Als Christus Jezus nou eigenlijk alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is, waarom worden wij dan ook Gods kinderen genaamd? Ik bedoel, dan gaat de Heidelbergse catechismus eigenlijk onderwijzen dat dat dus nog kan. dat er ook in 2026, ook in Vriezenwijk, nog mensenkinderen mogen zijn die Gods kinderen genaamd mogen worden. Gods kinderen. Dan bedoelen we eigenlijk natuurlijk dat je tot datzelfde huisgezin behoort, tot datzelfde huisgezin behoort als Christus Jezus. Ik moet er natuurlijk wel onmiddellijk achteraan toevoegen dat dat kindschap natuurlijk wel van een andere aard is dan het kindschap van Christus Jezus tot de Vader. Want de Heidelberger laat het ons zien, nietwaar? Hij is de eeuwige, de natuurlijke zoon. En Gods kinderen zijn zijn aangenomen kinderen. Nou, dat voorbeeld hoef ik misschien vanmiddag helemaal niet te verduidelijken. Want u kent ze misschien wel van die aangenomen kinderen zo in alledaagse leven. Kinderen die op welke wijze dan ook, het zij ver weg of wat dichterbij, zijn verwaarloosd geworden. Of zelfs door de ouders verworpen zijn, verstoten zijn. Maar die door de voorzienige leiding des Heren nou weer een warme plek in een gezin hebben gekregen. Door andere vaders en moeders zijn aangenomen. Tot hun kinderen zijn aangenomen. Kijk, dat is natuurlijk het beeld, zei ik, in het aardse leven. In het natuurlijke leven. Maar geliefde, zo is het eigenlijk ook het geestelijke toch. Gods kinderen vanmiddag in ons midden, waar ook ter wereld. Die zijn aangenomen kinderen. En wat ligt daar nou een schat in beklaard, nietwaar? Wat is dat een onuitsprekelijk groot voorrecht, geliefde, als dat nou in u of mijn leven mag geschieden. Als u en ik dat nou heel persoonlijk op goede gronden zouden mogen zeggen, tot zijn kind aangenomen. Mag ik eens vragen. Heel eerlijk. Zijn er vanmiddag in ons midden die dat nou mogen weten? Nou, dan denk ik, geliefde, dat ik het wonder niet klein heb kunnen krijgen in je leven. Maar kijk, wat lees ik in dit kostelijke antwoord? Nou, omdat ze om zijnentwil, uit genade, tot kinderen Gods aangenomen zijn. Uit genade, om zijnentwil. Voelt u, geliefden, de diepe grond? Voelt u, geliefden, dat vrijmachtige, eeuwige, soevereine welbehagen? Daar klopt het hart van Jeruzalem. Ik kan dat niet anders zeggen. Maar geliefde, ik had het er nou zojuist over. Daarom heb ik u dat natuurlijk ook wel proberen voor te houden. Dat de mensenkinderen in het begin van de schrift al werden genoemd Godzonen. Godzonen en dochteren. Nou ja. U begrijpt met mij dat we dat allemaal zijn geweest. Hè? Ik bedoel natuurlijk in ons bondshoofd Adam. Ach. Ik weet niet hoe het u vergaat, geliefde, maar ik daaraan terugdenk. Ik bedoel, als je daar eens waarlijk ingeleid mag worden, wat dat nou is geweest in die staat der rechtheid. Dan zou je met eerbied gezegd vanmiddag, zeg ik, dan eens kippenvel krijgen, nietwaar? Zou je stil van worden? Want wat heeft Adam daar, God, als zijn vader mogen hebben? En dan zou ik opnieuw eigenlijk moeten zeggen, aardse vaders weten hun kinderen gelukkig deze tijd nog goede gaven te geven, hoewel ze boos zijn. Maar God de Vader heeft aan zijn zoon Adam toen zulke dierbare kostelijke gaven gegeven, dat kan ik niet beschrijven. Wil ik dat niet proberen? Ach, dat is maar stamelen. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, dat was liefde tussen Adam en God de Vader. En liefde kun je niet beschrijven, hè? Dus kan ik ook niet beschrijven vanmiddag. Maar het is ook een liefde, geliefde die we op aarde niet meer kennen. Dat was een storeloze, volmaakte, goddelijke liefde. En Adam wandelde voor het aangezicht Gods. Als een kind. Door dat goddelijke oog beloond. En de vader had er een welgevallen in. En geliefde God de Vader zou zijn kind nooit enig ding onthouden. geliefde, en dat zei u en ik nou kwijt. Kwijt. Wat zijn we kwijt? Geliefde, we zijn alles kwijt, maar we zijn God kwijt. Maak nog eens wat vragen, geliefde gemeente. Hij dat was ingeleefd. God kwijt te zijn. Niet te gauw ja zeggen hoor. Maak vraag naar uw hart. Hij het was ingeleefd. God kwijt te zijn. Zeg ik dan te veel? Nee, hè. Maar dat er dan geen ongelukkige schepsel op de wereld is, dan zo heen. God kwijt. Ach. En zo liggen we natuurlijk, gemeente van nature, allen op het vlakke des velds. Geen kind Gods meer in de strikte zin. Ja, kracht en schepping. Maar ik denk weer aan ons bekende formulier van de heilige doop. U kent die zinsnede. Onze vaderen zijn altijd heel eerlijk geweest, zei ik vaak. Hè? Aangezien we kinderen des toren zijn. De liefde kwijt en de toren Gods op je. Dat is de realiteit, geliefden, als je onbekeerd vanmiddag over de wereld zwerft. Zijt ge kind des torens die in het rijk Gods niet kan komen. Gemeente, ik zou u met eerbied gezegd wel wakker willen schudden vanmiddag. Als het ware vanmiddag wel eens eerlijk willen bekendmaken zoals dat natuurlijk geen mensenwerk is, maar de waarheid het ons wel komt voor te stellen. Dat we vertreden liggen in ons geboortebloed. Hulpeloos, hopeloos, zonder enige verwachting. Maar dat ik nou vanmiddag ook mag zeggen, dat ik nou toch nog als zo'n verworpene, door eigen schuld, wederom om zijnent wil, tot een kind Gods aangenomen kunt worden. Nou ja, geliefden, daarom moest ik natuurlijk opnieuw weer denken. En het zal u waarschijnlijk ook niet hebben verbaasd toen u het op bord zag staan vanmiddag. Maar aan die bekende geschiedenis van Mefiboset. 2 Samuel neer. U weet wie Mefiboset was. Het was een zoon. Een kleinzoon van Saul. Het was een zoon van Jonathan. En Mefiboset, hij woonde daar in Lodebar. Wie was Mefiboset, geliefde? We zouden zeggen een kind des torens. Want in die dagen gebeurde het een en ander maal hoor. Dat nieuwe koningen heel dat geslacht van een vorige koning zouden uitroeien. Want er zou er eens eentje komen die nog weer trachtte op de troon te klimmen. Kijk, geliefde, zo heeft Mefiboset in zijn leven daar in Lodebar, in dat huis der ellende, leren beven. Nooit geen rust in zijn leven gehad. Ik bedoel, nooit geen ware rust in zijn leven gehad. Een mens leeft wel eens in de valse rust. En leeft dikwijls in een ijdele rust. Maar eigenlijk nooit geen ware rust. Begrijpt u wat ik bedoel overigens, gemeente? Maak eens vragen weer. Begrijpt u wat ik bedoel als ik zeg dat eigenlijk nooit geen rust hebt? Want onrustig is het hart. Totdat het rust vindt in uw God. Kijk, en daarom grijp je overal naar. En leef je van het een naar het ander. Nooit rust. Ongelukkig. Mefiboset ook. Maar nou om zijn het wil. Om Davids wil. Om Jonathans wil. Tot een kind van David aangenomen. Nou ja, ik kan heel die geschiedenis natuurlijk vanmiddag niet heel breed gaan uithandelen. Het is u wel bekend. Ik zei, daar zit hij, Mefiboset, ellendig. In dat huis der ellende. Geen hoop, geen verwachting. Alles kwijt. Zijn bezittingen kwijt, zijn landerijen kwijt. Niets. Dat is een mens van natuur. Maar geliefden, dat nou om Jonathans wil David indachtig wordt aan dat verbond. Dat hij alweer zoveel jaren geleden met Jonathan gesloten heeft. Kijk, en het verbond verbreken in het Oude Testament, geliefde, was een grote zonde. En David was een kind van God. Ook zondaar hoor. Maar had de zonde toch niet meer lief. was door hartvernieuwende genade toch omgebogen en geneigd om in de wegen des Heren te wandelen. Kijk, en dan wordt hij indachtig. Ik zou bijna willen zeggen, als hij op zijn troon zit, en dan gaat hij vragen, is er nog iemand van het huis van Saul overgebleven, dat ik zijn hem weldadigheid doe? Dat staat er niet, hè? Dat ik Gods weldadigheid aan hem doe. Nou ja, en dan hoort hij dat er nog één is daar in Mephibos, in Lodebar. Mephibozet. En kan David niet meer nalaten om zijn knechten erop uit te sturen. Zijn wagens. En hebben zijn knechten daar in Lodebar rondgezien waar Mephibozet verkeerde. En ze hebben Mephibozet gevonden. Die met schrik bezet is geweest toen hij die soldaten van Saul heeft gezien. Maar ze hebben tegen hem gezegd, vrees niet, vrees niet. Want David vraagt naar u. Hij begeert Gods weldadigheid aan u te bewijzen. Nou ja, geliefde, daar kunnen die knechten wel tegen Mephibozet hebben gezegd, maar zou het hart van Mephibozet niet hebben gebeefd? Ik zei omwille van de oorzaak die ik net noemde. Misschien ogenblikken tussen hoop en vrees. Zou het waar wezen wat die knechten van Saul, van David zeggen? Of zou het nou straks toch blijken dat die rechtvaardige vergelding moet ontvangen voor de zonde van zijn vader? Nou ja, ik zei heel die geschiedenis dan niet bij langs gaan vanmiddag, maar dan ligt hij daar. Dan ligt hij daar. Voor het aangezicht van Saul. Kreupel aan beide voeten. Kon zich niet meer bewegen en niet roeren. En vreesachtig. Toch. Dat David bevel zou geven aan zijn knechten, dood hem. Maar geliefde David spreekt hem naar het hart. En roept hem toe. Vreest niet. Vreest niet. En wordt deze Mephibozet, geliefden, opgeraapt. En aan de tafel van David gebracht. Aangenomen tot zijn kind. Mag hij alle dagen eten en drinken aan de tafel van David. Mag hij alle dagen beweldadigd worden uit Davids hand. Heeft hij geen gebrek. En krijgt hij overigens al dat verlorene, die landerijen, die bezittingen, weer terug. Want hij was tot Davids kind aangenomen. Omwille van dat verbond dat David had gesloten met Jonathan. Ik zei geliefden een zwakke afschaduwing misschien. Hoe Gods kinderen ook in 2026 nog aangenomen kunnen worden tot Gods kinderen. Maar waar komt dat nou vandaan? Dat hij zijn volk gaat oprapen. Of beter gezegd gaat ophalen. Uit dat vergelegen land. Geliefde komt enkel maar voort uit dat verkiezend welbehagen. Waarom, heren, was het op mij gemunt? Daar ge anderen geen ontferming gunt. Waarom? Kun je toch alleen maar in verwondering van wegzinken. Hier in beginsel straks eeuwig. Twee op een kussen. De een aangenomen. De handen verworpen. Jacob lief. Esau gaat. Niet degene die wil. Niet degene die loopt. Maar des ontfermende gods. Maar zo'n ontferming. Kan ik ook eigenlijk niet uitleggen. Maar dat is brandende liefde in het hart gods. Tot de verloren. Ik wil. En ze zullen. Gaat ze halen. Zegt hij toch zijn knechten. Kijk, en daarom worden Gods knechten uitgezonden. Sommigen tot herders, sommigen tot leraars, anderen tot evangelisten, tot apostelen. Met de gaven door de Heer aangeschonken. Maar ze hebben één ding te doen, predik het woord. Bekend te maken vloek en zegen. Dood en leven. Adam en Christus. Ik bedoel de dood in u. En het leven in hem. En dan krijgen Gods knechten de opdracht, ik zei het vanmorgen, ik ga het nog een keertje zeggen, om te tokkelen op de harp van vrije genade, opdat het dierbare evangelie nog in je leven mocht gehoord worden. Kijk, geliefde, dat word je ingewonnen en overwonnen in beginsel. En word getrokken met koorden van goede tierenheid en waarheid. Gaat hij je lokken? Gaat hij je trekken als met mensenzelen? Nou ja, ik zei net, Mephibozet met hoop en vrees. Misschien begrijpt u dat wel vanmiddag, hè? Soms hoop. Als uit het dierbare evangelie wordt verkondigd wie God in Christus nou wil zijn. Voor wie? Voor hulpeloze, hopeloze, onverbeterlijke mensenkinderen. Springt je hart wel eens om. Mag je wel eens moed scheppen uit hun behoudenis, ga je toch vragen. Heren, heren, zo toege ook aan mij. Zou het nog kunnen, heren? En het andere moment, zoveel vrees. Waarom? Ach. Hij denkt toen net als Mephibozet gebracht gaat worden. Voor David, nou ja, voor die meerdere dan David, voor de rechterstoel. Wie zal dan kunnen bestaan en leven? Als hier reeds in dat gericht, in de vierschaar, zeiden we vanmorgen, alles je aanklaagt. Wie kan dan bestaan? Hoop, vrees. En je toch, zoals Mephibozet getrokken werd, hè, door die knechten. Mephibozet kon niet anders, hij werd gebracht. Maar je gebracht wordt op die plaats, geliefden. Aan de voeten van die meerdere dan David, Christus Jezus. En in dat dodelijk tijdsgevricht, in dat ogenblik eigenlijk ook niet anders verwacht en kunt verwachten, dan dat hij voor eeuwig jou weg zal stoten. Maar dat hij daarvan vrede gaat spreken tot je hart. Van blijde troost en vrede. En dat hij niet meer op je toornt en dat hij niet meer op je scheldt. Maar omwille van dat verbond, omwille van dat genadeverbond. Omwille van dat verbond in die stille eeuwigheid besloten tussen de Vader en de Zoon. Om zulken eeuwig zalig te gaan maken dat hij gaat spreken van vrede tot je hart. En de genade Gods je mag geschonken worden. En je die meerdere dan David, Christus Jezus, mag gaan aanschouwen. Niet als je rechter, maar als je dierbare zaligmaker. Om wiens willen u met God de Vader weer in een verzoende betrekking bent. Nou ja, ga ik nog een keer met u naar Mephibozet. U kent die geschiedenis wel, zei ik. Maar daar lag die man, u weet, ze lagen in die tijd aan de tafel, hè. Daar ligt hij op zijn arm, geleund aan de tafel van David. We zeggen wel eens, dan ziet hij zijn kreupele voeten niet meer, die het verstaat, verstaat het. Wat ziet hij dan wel? Och, niemand anders dan hem en hem alleen. Want zalig toch degene die gezien hebben. Zeg ik nou te veel volk des Heren vanmiddag in ons midden. Dat het allerkostelijkst is op aarde. Hij niemand anders ziet dan de Heer alleen. Zijn gerechtigheid. Die volkomen zaligmaker je bloedbruidegom. Die je lief heeft gehad met een eeuwige liefde. Om wiens willen, om zijnent willen u. Die weldaden. Al die schatten en al die goederen van dat genadeverbond deelachtig bent geworden. Om zijnent wil. Ja, en om God de Vader zijn wil. Kijk, geliefden, aangenomen tot zijn kinderen. Wat houdt dat in? Nou, ik zei het natuurlijk net. Maar dan deel je in al de schatten en al de goederen van het genadeverbond. Of ik zou het anders kunnen zeggen, dan deel je eigenlijk in alles wat van God de Vader is. Nou ja, daarom zijn Gods kinderen natuurlijk zo onuitsprekelijk rijk. En intens gelukkig. Ja, bij ogenblikken in de beoefening. Maar als je nou vanmiddag volk des Heren in de beoefening niet bent, dan zijt het statelijk wel hoor. Want houd in gedachtenis dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Houd in gedachtenis. Ik weet wel, dat is wat anders dan de vreugde des heils genieten. Hè? Maar ge zijt aangenomen tot zijn kind. En dat betekent dat God de Vader nooit meer toornen zal en nooit meer schelden zal op zijn kinderen. Dat is ook wat. Ach, zegt u, maar dominee, daar voel ik nou zo weinig van. Wat bedoelt u? U bedoelt misschien dat hij meer de kastijding des vaders voelt. Durf je niet hard op te zeggen, want je wil geen kwaad spreken van je vader, hè? Maar die die lief heeft, kastijdt hij. Die kastijdt hij tot hun nut. Waarom? Opdat ze weer zo klein worden. Want dan zijn ze op het allerbeste plaatsje. Want dan leren ze weer aan hem bekennen oprecht hun zonden. En geliefde, de liefde Gods zult ge nooit anders ontvangen dan in de weg van de bekentenis van zonde en schuld. Kijk, en daarom kastijdt dan God de Vader zijn kinderen. Maar ze kennen niet alleen de kastijdingen. Ik zei geliefde, ze kennen ook die vaderlijke uitlatingen. Die ik niet kon beschrijven, zei ik net, hè. Maar waarvan ik wel zou willen zeggen, geliefde gemeente, zoek daar nou eens naar in je leven. Vraag daar nou eens naar. Of ge nou in die weldaden zou mogen leren delen. Ach, dan behoort ge eigenlijk tot een geestelijk huisgezin, nietwaar? Ik denk aan Thomas. Mijn Heere en mijn En Maria Magdalena mocht het toch horen, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en tot uw God. Kijk, dan behoor je geliefde tot hetzelfde huisgezin. In je oudste broeder, verenigd met God de Vader. Dat is wel een andere band die Gods kinderen hebben met God de Vader, dan God de Zoon heeft met God de Vader. Ik heb u dat net proberen uit te leggen, want Christus was de eeuwige zoon, de natuurlijke zoon van God. En u bent een aangenomen kind door genade. Om zijn het wel. Maar geliefde God de Vader doet ook zijn aangenomen kinderen delen in al de schatten en in al hetgeen van hem is. Kijk, die zullen straks ook worden opgenomen en in dat geestelijk huisgezin een plaats krijgen. In dat vaderhuis met die vele woningen. En dan zullen ze beërven het koninkrijk der hemelen. Daar zal er niet eentje meer de meeste zijn. En niet eentje meer de minste zijn. Ja, voor je eigen waarneming wel. Want apostel Paulus heeft het in zijn leven ook moeten bemerken, toch? Dat hij de allerminste was van al de heiligen. Door ontdekkende genade. Alle reden aan zijn eigen kant om zich in aanvang en in voortgang al meer te verootmoedigen voor het aangezicht des Heren. De allerminste van al de heiligen. Kijk, dan zou je als het ware wensen dat hij misschien dan wel, nou ja, in dat vaderhuis met die vele woningen, het achterste plaatje plekje zou mogen hebben. Maar geliefde, ik meen toch te mogen zeggen, degene die zich zo in de tijd op aarde de allerminste hebben leren waardig keuren, die zullen straks op het hoogst verblijd worden. Want ze zijn allemaal als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En God en Heere gaat nou juist met zijn kerk en kinderen, met eerbied gezegd, pronken. Ja, niet met jezelf pronken. Maar hij gaat met zijn kerk pronken. Want hij heeft ze tot zijn kinderen aangenomen. Hij heeft grotelijks begeerd met hen avondmaal te houden. Ach. En waarom noemt gij hem dan onze Heere? Moet ik eigenlijk ook nog kort wat van proberen te zeggen. Nou, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En van alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. U begrijpt dat woordje heeft, zet ik hem maar achter op dat beter verstaan wordt. Maar wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? Drie zaken. Heeft u gekocht, heeft u verlost en heeft u zich tot een eigendom gemaakt. Dat zijn eigenlijk drie weldaden, nietwaar? Gekocht. Gekocht niet met goud, niet met zilver. Maar met de dierbare prijs van zijn hartebloed. Nou ja, geliefde, ik zei het vanmorgen, meende ik ook, maar dan zeg ik het nog een keer, want daar word ik niet moe van dus. Maar daar heeft hij nou alles voor over gehad. Dat is de pit en het merg van het evangelie. Zijn verzoenend lijden en sterven. Hij daar nog nooit vreugde in gesmaakt hebt, hij daar nog nooit in verwondering bent weggezonken, geliefde, dan geloof ik niet hij van de zaligheid iets hebt leren verstaan in je leven. Want die gewilligheid van Sions betalende borg en middelaar, dat hij zichzelf vernederd heeft tot de dood, ja tot de dood des kruises, dat is niet te vatten. Ja, dat hij het voor die en voor die en voor deze doet. Maar dat hij het voor u heeft gedaan. Voor zo een. Die nooit naar God heeft gezocht en nooit naar God heeft gevraagd. Die er alles aan heeft gedaan. Dat hij u voor eeuwig zou voorbijgaan. En die de na ontvangen genade aan eigen kant nog alle reden toe hebt. Dat hij vanuit die wetenschap u ook voor eeuwig had willen voorbijgaan. Dan kunt ge niet anders, geliefde, dan in de verwondering wegzakken. Heren, waarom was nou op mij gemat? Waarom hebt ge nou voor mij uw bloed gestort? Want geliefde, er was geen andere prijs nodig tot betaling. Niet goud, niet zilver. Maar de dure prijs van zijn hartebloed. En daarom heeft hij zijn kerk lief gehad. Lief gehad tot de dood. Lief gehad tot het einde. Heeft hij niet gerust. Toen hij daar in de hof van Gethsemane gevangen genomen werd. Heeft hij niet gerust totdat hij voor Pilatus gebracht werd. Heeft hij niet gerust, alleen die toen daar bij Herodes geweest was. Niet gerust toen ze hem zijn rug hebben geploegd. Niet gerust toen hij daar aan het vloekhout gehangen heeft. En het uit heeft geroepen en het is volbracht. Hij heeft geliefde niet eerder gerust totdat hij in het graf lag. Waarom? Nou, omwille van deze oorzaak dat de bezoldiging daar zonder de dood is. Daar is de kerk met eerbied gezegd, daarom ook altijd zo bevreesd voor die dood. Niet alleen voor die tijdelijke dood, maar voor die eeuwige, die geestelijke eeuwige dood. Want dan zijn ze eeuwig van God gescheiden, maar daarom moest hij nou sterven. En dat heeft hij willen doen. Om u te kopen, daar moest voor betaald worden. Betaal me wat geschuldigd zijn. Kunnen we zelf betalen op geen allerlei wijze, toch? Is er ergens anders een bloot schepsel, zo vraagt de Heidelberger, dat voor ons kan betalen? Ook niet. Maar er is er één geweest, geliefde, die de allerlaatste penning heeft betaald. Gekocht. Gekocht. Met zijn dierbare hartebloed. Waarom leg je daar zo de nadruk op, dominee? Nou, hierom. Hij nou dat lijden en sterven legt recht leert betrachten. Ik bedoel, als je nou werkelijk mag zien in je leven wat het hem gekost heeft om uw ziel van die welverdiende dood te bevrijden en u wederom tot genade te gaan brengen. Ach. Dan kun je alleen maar in genade eindigen en roemen in dat vrije, soevereine welbehagen. Roemen In die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Want wie roemt, roemen in de Heere. Hij heeft u gekocht. Waarom? Maar omdat u verslonden lag in de kaken van die helle hond. Verlost van de heerschappij, van de macht, van de vorst der duisternis. Waar je jezelf onmogelijk uit kon bevrijden. Want oh, wat is de kerk van beginsel af in haar eigen leven. Onder de tirannie en onder de heerschappij geweest van die leugenaar te beginnen. Maar aleer die sterke kwam. Om die sterke daar die de hof bewaarde te overwinnen, was alles in vrede, toch? We spraken er vanmorgen zo wat over. Maar een mens van nature heeft geen last van de duivel. Die slaapt als in het opperste van de mast. Ga van de zondag weer naar de maandag en van de maandag weer de week door tot volgende week zondag en reis zo door de tijd heen. Bekommert zich niet om zijn onsterfelijke ziel. Heeft geen enkel besef in welke banden die verkeert. Is alles in vrede. En bij eigenlijk geliefde, een gewillige slaaf van de vorst der duisternis. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen. Doe niet anders wat hij wil. Wat is dat? Al meer van God avoureren. Al verder bij de Heere vandaan wegzwerven. Al meer te doen dat wat kwaad is in zijn oog. Al meer leven naar het goede van je eigen hart. En bekommer je je niet om je onsterfelijke ziel. Dus als dat nou vanmiddag je staat is, jongens, oude vandaag, is nou eigenlijk allemaal nog vrede is in je leven. Allemaal nog rustig is in je leven. En nog nooit die knellende macht in je leven hebt ondervonden. Als je er nog nooit achter bent gekomen. Dat je jezelf niet kunt bevrijden uit de zondedienst. Als je er nog nooit achter bent gekomen. Dat je niet ene zonde buiten de deur kunt houden. En dat je niet in ene verleiding staande kunt blijven. Dan verkeert je in het allergrootste gevaar. Geliefden, dan leeft je nog in de welaangename dag der zaligheid. In het lieflijke heden der genade. Wat moet ik dan doen, dominee? Ach, je mocht uw knieën nou eens buigen. En nog eens om ontferming leren smeken. Kan dat dan? Jazeker. Want ik denk aan Legio. U weet wel. Die ook met zoveel duivelen bezet was in zijn leven. Die hem voortsleepten. Wie was er nou machtig om die arme tobber. Die het zelf niet eens in de gaten had. Te bevrijden van al die duivelen. Er was er maar één. Die hem uit al de heerschappij des duivels verlost heeft. En uiteindelijk Legio zich tot een eigendom heeft gemaakt. Want dat is mooi. Hè? Moet je ook maar eens nalezen. Kijk, als die duivelen Legio dan moeten loslaten. Ik bedoel als nou genade verheerlijkt wordt. En Legio in Christus. Tot zijn kind aangenomen, een nieuw schepsel is. Wat wil hij dan? Hem dienen zonder vrees. Want hij maakt zich zijn kerk tot een eigendom. Zich gekocht, verlost en zich tot een eigendom gemaakt. Ik bedoel eigenlijk dit te zeggen, geliefden, dan moet u me niet verkeerd verstaan. Maar Gods knecht, Gods kinderen worden eigenlijk weer slaven. Maar ze zijn van koning, van heer verwisseld. Vroeger waren ze gewillige slaven van de dienst van Satan. Maar als nou genade verheerlijkt wordt in je leven, word je weer een slaaf. Een gewillig volk. Ja, dan zingt die 40e psalm. Gij hebt mij het oor doorboord. Dat betekent niet dat hij horende ben geworden. Ja, dat hij ook wel in je leven geleerd. Toen die uitwendige roepstem en de prediking van het woord je inwendig ook gingen roepen. Maar je hebt je aan de Heere verbonden. Toen hij je kwam te bevrijden. En de liefde Gods in je hart uitstortte. En je niet anders meer wilde dan hem behagen. Al was er geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Dan zegt de dichter van Psalm 40, gij hebt mij het oor doorboord. Wat betekent dat? Hij eigenlijk gezegd, Heer, dan zal ik je dienen alle dagen van mijn leven. Word weer slaaf. Dienstknecht. Maar slaaf in het woord kunnen we ook vertalen met een dienstknecht. Maar een dienstknecht van de Allerhoogste God. Hij heeft maar één verlangen in je leven. Door de genade Gods gewerkt in je ziel. Hij heeft maar één verlangen. Nou wat? Om de Heer te behagen. Dat is je verlangen. Ach dominee, was dat, kon ik dat nog maar zeggen, zegt er een. Want daar ben ik zo ver bij vandaan. Ja, dat had Paulus ook. Het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, vind ik niet. Het werken was niet bij hem. Voel je dat? Maar je bent zijn eigendom geworden. Moet hoognodig eindigen. Wat betekent dat? Nou, eigenlijk, om het heel kort te houden, geliefden, eigenlijk dit. Dat hij nou wil dat waar hij is, straks ook al degene bij hem zijn die God de Vader hem gegeven heeft. Dus de zaligheid van de kerken Gods op aarde ligt vast. Niet in u, niet in mijn begeren, niet in mijn goede doen en niet in mijn gestalten en in ongestalten en niet in mijn rechtvaardigmaking. Allemaal niks. Is niet nodig, natuurlijk wel. Wordt niet geleerd, ook dat wel. Maar geliefden, het kindschap Gods ligt vast in hem. Ze staan in die handpalmen gegraveerd. En hun muren zijn steeds voor hem. Wat betekent dat? Dat hij voor hun welstand waakt. Want hij heeft ze duur gekocht. Denkt u dan dat hij er eentje zou verliezen? Die gij mij gegeven hebt, Vader, die heb ik bewaard. Bewaard. Tot het einde toe. Nou ja, geliefden, ik zei vanmiddag kort weer over zijn namen. Want zijn naam is, mag ik het nog een keertje zeggen, mag ik eens vragen. Mag ik mee zeggen? Zijn naam is voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk. Goed, geldt dat nou? Geldt dat nou? Ach, geliefden, hij leeft nog tot in de eeuwigheid. Hij heeft omgezien naar een dode hond als Mefibozet. Heeft nog bemoeienissen gehouden met Legio. Met Maria Magdalena, mensen die met 7 duivelen bezet waren. Of anders gezegd, die nooit hebben gewild dat hij koning over hen zou worden. Maar die als vijanden met hem verzoend en verenigd zijn geworden. Nou kijk, geliefden. Daarom hoef je niet te wanhopen. Wel aan uzelf, wel aan verbeteringen. Maar niet aan de gewilligheid des Heren. Ach. Daarom kunnen we maar één ding eigenlijk. Je hart voor de Heren uitstorten. Beken dan oprecht aan de Heren je zonden. Je onwilligheid. Je dwarsigheid. Je goddeloosheid. Je onbekwaamheid. Je wereldgelijkvormigheid. Je duisternis. Je onmacht. Maar hij heeft een arm met macht, hij is groot van vermogen en hij leeft tot in de eeuwigheid. En er is een volk hier in beginsel, straks eeuwig, heeft leren eindigen. In zijn soeverein, vrijmachtig welbehagen. En zingen ze, mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het, vraag en antwoord 34. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. We zingen met elkaar. Uit 124. 124, het vierde vers. We ontkwamen haast des volgevangens net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. En Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die de aarde en de hemel heeft gemaakt. Vierde van 124. lofzang voor deze middag is uit 16, het eerste vers. Psalm 16, het eerste vers. Bewaar mij toch, o alvermogend God. Ik betrouw op u, schenk hulp. Verhoor me smeken. Het eerste van 16. Aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.